Gemeente, ik hoop dat u goede kerstdagen hebt gehad. Dat het gezellig was om bij elkaar te zijn als familie, als gezin. Dat u genoten hebt van het eten. Trouwens, misschien waren er ook wel die deze kerstdagen alleen waren. Misschien hoopten ze wel op een uitnodiging van deze of gene, maar het kwam niet. Laten we juist ook in deze dagen aan elkaar denken. Maar van de meeste van ons geldt, denk ik, dat kerst een mooie tijd is van gezelligheid, van lekker eten. Maar laat me nou zo een paar dagen na kerst u eens een vraag stellen. En ik stel me ook maar aan mezelf. Heeft dat kerstevangelie in de achterliggende week nou ingang gevonden in mijn hart? Want dat is toch waar het ten diepste om gaat? Ja, dat is moeilijk te zeggen, denkt u. Heeft dat nou ingang gevonden? Lastig. Nou, laat ik het anders vragen. Was er dan vreugde? Was er vreugde bij de kerstdagen? Vreugde vanwege de geboorte van de zaligmaker. Die vreugde is er alleen als je iets beseft van het doel van kerst. Als je er iets van mag zien met welk doel Christus nu naar deze aarde kwam. Anders zit je wel in de kerk en je hoort het aan. Christus kwam naar de aarde, Gods zoon werd mens. Maar je ziet er helemaal niks in. Je hoort het wel, maar het doet je niks. Ja, er zijn wel eens vaker bijzondere dingen gebeurd. Dit is er één van. Kerst, Gods zoon werd mens. En verder? Maar oh, wat geeft het kerstevangelie een vreugde. Als je mag geloven dat Christus nu naar de aarde kwam om zondaren zoals ik zalig te maken. En daar wijst de Heer ons vanmorgen op. Zo'n paar dagen na kerst. In 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Wat zegt dit vers? Nou dit. Dankzij Christus' komst is er redding voor de grootste zondaar. Dat is het thema. Dankzij Christus' komst is er redding voor de grootste zondaar. En we zien dan vier dingen. In de eerste plaats. Tegen de dwaalleer het evangelie. Dan letten we erop, waarom begint Paulus nou over kerst in dit hoofdstuk? Tegen de dwaalleer het evangelie. In de tweede plaats, Christus is in de wereld gekomen. Ten derde, om zondaren te redden. En in de vierde plaats, zelfs de grootste zondaar. Dus het thema, dankzij Christus' komst is er redding voor de grootste zondaar. Eerst, tegen de dwaalleer het evangelie. Christus is in de wereld gekomen om zondaren te redden, zelfs de grootste zondaar. Gemeente Paulus, hij is het die deze brief heeft geschreven. Paulus en Timotheus, aan Timotheus is de brief gericht, ze hadden veel met elkaar opgetrokken. Ze hadden zo'n nauwe band, die twee, dat Paulus in vers 2 zegt tegen Timotheus, jij bent mijn oprechte zoon in het geloof. Vandaar dat Paulus Timotheus als een soort geestelijke mentor, zouden wij zeggen, bij de hand neemt. Want al hadden ze veel met elkaar opgetrokken, bijvoorbeeld in het zendingswerk, nu zijn ze niet meer bij elkaar. Want ja, als je bij elkaar bent, dan hoef je geen brief aan elkaar te schrijven. Paulus schrijft een brief aan Timotheus, ze zijn niet meer samen. Paulus zit waarschijnlijk in Macedonië. Timotheus is op dit moment in Efeze. In die grote stad is Timotheus een soort geestelijke leider. Wij zouden zeggen dominee. En gemeente, die jonge dominee Timotheus heeft het daar nog niet zo makkelijk. In Efeze. Als u aandachtig heeft meegelezen zo in dit hoofdstuk. Dan is het u misschien wel opgevallen. Timotheus heeft te stellen met dwaalleraars. Mensen die het woord van God verdraaiden. Er zijn mensen in de gemeente, zegt vers 3, die een andere leer leren. Verkeerde dingen rondbazuinen. Dingen die helemaal niet kloppen. Ze houden zich bezig met fabels, met mythen, zegt Paulus in vers 4. Ze graven ook eindeloos in die geslachtsregisters van het Oude Testament. Daar zijn ze maar in bezig en ze proberen er allemaal dingen uit op te diepen die er volgens hen in staan. Maar dat is helemaal niet waar, zegt Paulus. Dat is geen exegese, maar dat is inlegkunde. Ze willen leraars van de wet zijn, echte rabbies die de wet, en dan moet u denken aan de 5 boeken van Mozes, op de juiste wijze weten uit te leggen, maar ze begrijpen er helemaal niks van, zegt Paulus, vers 7. En dan houd ik het maar even bij de verkeerde leer die in hoofdstuk 1 wordt vermeld van deze brief. Want ook in de andere hoofdstukken worden dingen verteld over die valse leer. Er komen nog meer van die schadelijke gedachten naar voren. Het is moeilijk om vast te stellen wat dat nu voor mensen waren, die dwaalleraren. Waren het Joden misschien? Of waren het mensen die onder invloed waren van de gnostiek? Dat was een stroming in die tijd die wat opkwam en die niet bijbels dacht. Of misschien was het een soort mengelmoes van allerlei dwalingen. En vonden ze elkaar in ieder geval in de kreet dat de leer zoals Timotheus die verkondigde in ieder geval niet goed kon zijn. Ongeveer zat ik zo te denken, zoals die mensen die allemaal een geel hesje aantrekken. Het onderling nog niet zo eens zijn met wat er dan wel moet, maar ze zijn het wel hierin eens. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed met ons land. Maar Paulus zegt heel duidelijk, Timotheus, wat al die mensen rondbazuinen, het zijn allemaal schadelijke gedachten. Heel schadelijk voor de gemeente. Zoals een ziekte je lichaam kan verwoesten. Zoals in onze tijd de kanker zo veel lichamen verwoest. Zo verwoest deze verkeerde theologie de gemeente. Want ze wijken af van de gezonde leer. Daarom maken ze de gemeente ziek. En daarom, zegt Paulus tegen Timotheus, blijf daar. Daar in Efeze, waar al die valse leringen ronddwalen, blijf daar, op je post. Hoe moeilijk het ook voor je is. Timotheus, op je post, blijf. Dat zegt Paulus in vers 3. Vers 3, Timotheus, blijf op je post. Vers 18, helemaal aan het einde van het hoofdstuk, zegt hij het weer. Timotheus, als apostel, geef ik je de opdracht. Strijd daar in Efeze de goede strijd. Ga in tegen Hymenaeus en Alexander, want het zijn dwaalleraren. Verslap niet, wees niet lui, vecht. Dat is dus het kader, gemeente, waarin we onze tekst ook moeten beluisteren. Stelt u zich voor dat u een mail krijgt van iemand die begint met te zeggen dat hij hartelijk met u meeleeft. En dan iets aan de orde stelt wat hij moeilijk vindt aan u. En dan aan het einde zegt hij weer, u moet me goed begrijpen, ik bedoel het echt goed. Ik doe het alleen maar voor uw bestwil dat ik dit zeg. Nou, dan het middenstuk van die mail interpreteert u als zorgzaamheid, want hij maakt het duidelijk aan het begin en aan het einde, het is goed bedoeld. Nu, zo ongeveer moeten we ook onze tekst beluisteren. Aan het begin van het hoofdstuk gaat het over strijden tegen de dwaalleraren, aan het einde van het hoofdstuk gaat het weer over strijden tegen de dwaalleraren, en dan gaat het over Paulus' bekering en over Paulus' bediening. Dus dat moeten we interpreteren in het kader van die strijd tegen de valse leer. Waarom wijdt Paulus nou in vers 12 tot en met 17 zo over zichzelf uit? Waarom trekt hij de aandacht naar zichzelf toe? Nou, het is de vraag of hij dat doet. Maar goed, hij heeft het inderdaad in vers 12 tot en met 17 wel veel over zichzelf. Dat is waar. Waarom? Nou, gemeente, Paulus gebruikt zijn eigen levensverhaal om duidelijk te maken wat nou die gezonde leer is. Het is alsof hij zegt, kijk nu in mijn leven waar het om gaat. Mij is barmhartigheid geschied, vers 13. Gods genade is over mij zeer overvloedig geweest, vers 14. En nog een keer in vers 16, mij is barmhartigheid geschied. Waar gaat het nou om in de leer? Nou, waar het in mijn leven ook om is gaan draaien, om Gods barmhartigheid en om Gods genade. Daar gaat het om. En zegt Paulus, daar hoor ik nou die valse leraar helemaal niet over. Gods genade. Gods barmhartigheid. Ze komen met allerlei verzinsels. Ze zorgen ervoor dat er allerlei onheilige discussies losbarsten in de gemeente. Maar nog de wet, nog het evangelie functioneren bij hen. Hebben ze dat dan niet ondervonden? Wat de Heere mij heeft doen ervaren. Dat God rijk in barmhartigheid als hij is, naar mij om wilde zien. Zouden die valse leraren dat helemaal niet hebben beleefd? Dat hij ook aan hen genadig was. Misschien gemeente, ik ken uw gemeente helemaal niet, moet ik zeggen. Maar misschien dat er hier ook wel een of andere dwaalleer voortwoekert. Hoe kun je nou die dwaalleer herkennen? Het is net als toen. Bijzaken worden dan tot hoofdzaken gemaakt. En de hoofdzaak verdwijnt naar de marge. Ja, natuurlijk hoort het er wel bij, maar functioneert het echt? Dat is de vraag. Ja, zegt iemand, ik maak me ook wel zorgen over bepaalde dingen in de gemeente. Bepaalde ontwikkelingen in onze kerk. En ik bid ervoor of de Heere ons door zijn geest wil leiden in de waarheid. Maar wat kan ik nou verder doen? Wat kan je er eigenlijk aan doen? Nou, ik kan me voorstellen dat dat ook de vraag was van Timotheus. Ja, ik moet op mijn post blijven, Paulus. Maar wat moet ik er nou tegen doen? Je staat machteloos. Paulus is duidelijk. Hij zegt, stel er nu, Timotheus, de gezonde leer tegenover. Al die dwaalleraren en de valse leringen, laat het waar zijn, maar preek jij nou het woord. Gods barmhartigheid, Gods genade voor zondaren. Verkondig het maar, Timotheus, het getrouwe woord. Zo begint onze tekst, hè? En je mag dan woord, wat mij betreft, met een hoofdletter zetten. Het woord, met een hoofdletter W, verkondig dat woord maar. Gods woord, dat altijd betrouwbare woord van God. Dat heeft als kern, als hoofdinhoud, Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Je hebt misschien de neiging om telkens weer in te gaan tegen al die fabels die ze rondstrooien, die ze allemaal vertellen, en in te gaan tegen hun gebruik van het Oude Testament en zo. En dat mag ook best wel eens op zijn tijd. Soms mag je de dingen ook gewoon benoemen. Dat doe ik ook in mijn brief, zegt Paulus. Maar het beste tegenwicht tegen die ongezonde leer is de gezonde leer. Het evangelie. En daarom heet ook het eerste punt van de preek, tegen de dwaalleer, het evangelie. Ik moet even denken aan Lloyd-Jones. Dat is een beroemde voorganger geweest in de stad Londen. Hij heeft een boek geschreven over de prediking. En daarin vertelt hij dat hij eens een predikant ontmoette. Die was helemaal lyrisch. Die vond het geweldig preken waarin heel veel dwaalleringen werden weerlegd. Dat noem je polemische preken. Vond hij prachtig. Lloyd-Jones die herkende zich er helemaal niet in. Maar, zei die dominee tegen Lloyd-Jones, een chirurg die moet toch ook snijden om vervolgens te genezen? Dat is toch belangrijk? Jawel, zei Lloyd-Jones. Maar het gevaar van een chirurg is dat hij altijd maar denkt aan operaties. Hij denkt in termen van operaties en hij vergeet soms dat er ook andere medische behandelingen zijn. Als u eens erg ziek wordt, zei Lloyd-Jones, en hij had zelf ook een medische opleiding gehad, luister dan niet alleen naar een chirurg, zei hij tegen die dominee, maar vraag ook eens advies aan uw huisarts of een internist. Wat wilde Lloyd-Jones er nou mee zeggen? Nou, het is niet altijd het beste om keihard in te gaan tegen de verkeerde leer. Te veel polemiek, dat breekt af. Het evangelie brengen, dat bouwt op. Maar ja, daar willen ze juist niet van weten, die valse leraren. Ja, dat zal waar zijn, maar dat kan veranderen. Kijk maar naar mij, zegt Paulus. Wilde ik ervan weten dan, het evangelie? Ach nee, ik vocht tegen God. Maar Christus won mij in voor die waarheid. En nu is het me zo dierbaar geworden, dat hij kwam om zondaren te redden. Vertel het dus maar, gemeente. Deel het maar, die waarheid waar de Heere u, dat hoop ik tenminste, voor ingewonnen heeft. Deel het maar met de jongeren. Jongeren, deel het maar met je ouders. Met je opa, je oma. Maar ja, dan moet je wel wat te delen hebben, hè? Dan moet je wel die kern van het evangelie je eigen gemaakt hebben. Anders gezegd, zul je wel, net als Paulus, ingewonnen moeten zijn voor dat getrouwe woord dat alle aanneming waard is. Onze tweede gedachte, Christus is in de wereld gekomen. Daar zegt Paulus al wat, gemeente. Dat is het woord. Christus is in de wereld gekomen. Dat is wat hij daar zo even zegt. Al hebben we het nog niet eens over het doel van Christus' komst. Maar dat enkele feit al. Dat is zo groot. Herkent u dat? Dat is zo onbevattelijk. Dat is zo heerlijk. Waarom? Nou, als er iemand naar je toe komt. En dat staat hier. Christus is in de wereld gekomen. Dat betekent dat er afstand was, hè? Jongens en meisjes, als je op het schoolplein bent en jij roept Piet, jij wilt dat Piet naar jou toe komt, je roept hem, Piet, kom eens! En dan staat hij niet naast je, hè? Dan is hij aan de andere kant van het plein of zo. En dan komt hij naar je toe. Nou, zo is het ook bij de Heer Jezus. Dat weten jullie wel. Toch, de Heer Jezus is gekomen. Waar kwam die vandaan? Weten jullie wel. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen. Waar kwam die vandaan? Precies, hij kwam uit de hoge hemel. Dus er was heel veel afstand tussen de Heer Jezus en jou. Maar hij kwam naar de aarde. Hij werd als een kindje geboren. Wat is dat bijzonder? Er was zo'n afstand, gemeente. Tussen die hoge God en ons. Tussen God en de wereld. Dat was al zo voor de zondeval. Kun je je voorstellen, voor de zondeval al. Toen was er al zo'n afstand tussen de schepper en de schepselen. Maar wat was er toen zo bijzonder? God was in de hof. Dagelijks. Hij was daar bij de mensen. Maar door de zondeval is er afstand gekomen. Een ander soort afstand dan ervoor. Sindsdien is God toornig op ons, omdat wij zijn vijanden zijn. Gemeente, laten we daarover nadenken. Die onmetelijke afstand tussen God en mij. Is dat iets wat ons bezighoudt? Wat we ontdekt hebben in ons leven? Is dat iets waar je onder gebukt kunt gaan? Wat is het erg, hè, als je bijvoorbeeld een verstoorde verhouding hebt met een vriend of een vriendin? Dat wil je niet. Wat doet het pijn als er afstand is tussen u en uw vrouw? Wat kun je daarvan huilen? Wat is dat pijnlijk? Slecht huwelijk, afstand, vreselijk. En zo is het ook met God. Er is van nature afstand tussen God en u. En in die relatie is één ding zeker. Dat ligt niet aan hem. Maar dat ligt aan ons. Afstand. Daar mogen we dan toch wel onder gebukt gaan, of niet? Dat mag ons toch wel bezighouden? Dat mag toch wel pijn doen? Wat kun je pijnlijk inleven, hè, dat God zo ver weg is? Wat kun je verlangen dat die afstand tussen God en jou is opgeheven? Dat God weer bij je is en dat jij bij hem bent. Maar je kunt het zelf niet anders maken. Je kunt niet bij hem komen zoals Jozef. Jozef die zat in de put, maar die kon zelf niet uit die put komen. Zo kan u het misschien ook wel ervaren vanmorgen. Ik kan niet bij God komen. Maar gemeente, nu is het evangelie. Dat Christus Jezus is afgedaald. Dat hij in de wereld is gekomen. God zelf is in deze put afgedaald. Wat is dat een neerbuigende goedheid van hem. Hij heeft de wereld waar miljoenen vijanden van God woonden. En nog steeds wonen. Want hier wordt met wereld de woonplaats van de mens bedoeld. Dus de plek waar al die mensen wonen. Al die vijanden van God. Die wereld. Die heeft God opgezocht. Hij is afgedaald. In onze verlorenheid. Ja, het gaat nog verder. Hij is niet alleen maar naar de wereld gekomen. Maar hij is in de wereld gekomen. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Ja, dat moest. Wilde hij in de wereld zijn. Dan moest hij vlees worden. Dan moest Gods Zoon een mens worden. Dat is wat. Hij is mens geworden. En hij heeft onder ons gewoond. Hij was één van ons. Gods Zoon werd een baby. Dat zich huilend in de voerbak in Bethlehem liet neerleggen. Alleen op die manier kon God in de wereld wonen. Wat een vernedering, hè? Dat die grote schepper van alle dingen, dat hij nou zo'n mens wilde worden. Ja, het wonder is nog groter. God is naar de wereld gekomen. Hij is in de wereld gekomen, heeft onder ons gewoond. En als we beseffen tussen wat voor mensen die wonen, oh, dan kun je het helemaal niet meer snappen. Christus Jezus woonde onder de zondaar. Stel nou voor dat Christus vandaag op Urk zou wonen. Hoe zou hij het hier hebben, denkt u? Zou het hem niet aan het hart gaan, al die zonden? Alles wat er mis is. Dat we hem zo'n verdriet doen. Zou hij geen intense pijn beleven om hier op Urk te wonen? En net zo goed ergens anders, dat begrijpt u. Als die in Katwijk zou wonen, waar mijn vrouw en ik wonen, zou net zoveel pijn bezorgen. Maar dat heeft hij willen doen, hè. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is die heilige Christus tussen zondaars komen wonen. En dat alles heeft hij willen doen. En daarin, zegt Paulus, ligt nou mijn heil. Daarin ligt mijn redding. Daarin ligt mijn zaligheid. Als we daar dieper over nadenken, is dat wel opvallend. Want Paulus, hoe was die ook alweer tot bekering gekomen? Telt dat verhaal hier niet met zoveel woorden. Timotheus wist dat natuurlijk ook best, want ze hadden allemaal geestelijke gesprekken gehad. En u weet het ook wel, hè, hoe Paulus tot bekering is gekomen. God greep in. Toen Paulus onderweg was naar Damascus. God hield hem staande. En hij openbaarde zich aan hem. Christus zelf verscheen aan Paulus. Dat was na de opstanding van Christus. En na zijn hemelvaart. Laten we ons eens afvragen. Wat zou Paulus er nou eigenlijk aan gemist hebben als Christus niet in de wereld was gekomen? Maar als hij wel vanuit de hemel zichzelf aan Paulus had geopenbaard en Paulus had bekeerd. Stel je even voor, Christus was niet in de wereld gekomen, maar Paulus was wel bekeerd tot God. Wat had Paulus er nou aan gemist dan? Paulus zegt, alles. Alles. Was Christus niet geboren, dan was ik verloren. Je kunt 1000 keer bekeerd worden, een geestelijke verandering meemaken, maar daar ligt je zaligheid niet in. Heel goed om dat te beseffen. Als het ging om je bekering alleen, dan kon je ook wel moslim zijn. Bekeerd van een losbandig leven, tot een heel serieus, godsdienstig leven, gewijd aan Allah. Hoe nodig het ook is om bekeerd te zijn, daar gaat het niet over, hè? Dat begrijpt u. Maar het heil, de redding, je behoud, ligt niet in je bekering, maar in het feit dat Christus Jezus in de wereld is gekomen. Oh, als je dat gaat zien, dan ga je God loven. Net als die herders. Die herders, hè. Nadat ze in Bethlehem waren geweest en ze hadden in de kribben geblikt, ze gingen God verheerlijkend naar huis. Oh, dan ga je bidden. Leer me u danken, Heere, voor dat offer dat u uw Zoon hebt gegeven. In Christus, in dat vlees geworden woord, daar ligt nou al mijn heil in. Hij is gekomen. Met welk doel is hij gekomen? Onze derde gedachte. Hij is gekomen om zondaars te redden. Redden. Dat is een wonderlijk woord. Dat was het doel. Waarom kwam Christus nou naar de aarde? Nou, zegt Paulus, om zondaars zalig te maken. En dat betekent redden. Wordt zo vaak, hè? Dat dat nou het doel is, ook van de prediking. Dat we zalig worden. Misschien bent het wel wat. Natuurlijk. God wil onze zaligheid. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Zien we dat nog als een wonder? Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Had ook gekund dat God zijn Zoon had gestuurd en dat hij had gezegd, keer nou heel de aarde maar om. Vol van ongerechtigheid. Vol van zonde. Maak er maar een einde aan. Dat God hem stuurde met een vlammend zwaard om al de vijanden te verdelgen. Zoals koning Saul uit het Oude Testament, weet u wel, naar die vijandige Amalekieten werd gestuurd. Met maar één opdracht. Roei hen allemaal uit. Dat had God kunnen doen, hè? Ook bij ons. Hebben we toch verdiend. Of niet? Is dat overdreven? Dat hebben we toch verdiend. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Er staat hetzelfde woord in het Grieks. Behouden, dat heeft de Heere beoogd met de zending van zijn Zoon. Om zondaren te redden. God heeft er geen lust in dat we verloren gaan. Maar hij wil, zo zegt Paulus het in hoofdstuk 2 van deze brief. En dat gaat heel ver. Hij wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis der waarheid komen. Daartoe kwam Christus in de wereld. Hoe zei de engel hè, tegen Jozef? En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daartoe is hij gekomen om zondaars te redden van hun zonden. Opdat die zonden vergeven zullen worden. Wat zei de engel tegen de herders? Ik heb goed nieuws voor u, zei hij. U is heden geboren de zaligmaker, de redder. O ja, Christus, hij is gezet tot een val en een opstanding. Ook tot een val. Er zijn mensen die struikelen over hem. En anderen staan als het ware op door hem. Niet iedereen wordt behouden. Verre van dat. Maar wat beoogde God nou ten diepste? Wat is nou het doel van de komst van Christus in de wereld? Nou, Paulus zegt, ten diepste had hij één missie. Hij kwam om te redden. Hij wilde behouden. Wie kwam hij dan redden? Dat heeft u net al gezegd, zegt iemand. De engel zei, hij zal zijn volk zalig maken. Ja, hij is gekomen om zijn volk, zijn schapen, te verlossen. Toch legt Paulus in onze tekst een ander accent. Dat had hij net zo goed kunnen schrijven. Christus, Jezus is in de wereld gekomen om zijn volk zalig te maken. Maar dat zegt hij niet. Hij legt een ander accent. Hij zegt, Christus, Jezus is in de wereld gekomen om de zondaars zalig te maken. De zondaren, voor hen kwam hij. Voelt u zich aangesproken? Voel jij je aangesproken op dit moment? Hij kwam voor zondaars. Zit er iemand die denkt, kijk, dat ben ik nou, zondaar. Ik voel me geen kind van God, ik voel me geen schaap van de goede herder, geen bekeerde man, geen rechtvaardige, maar dat ben ik nou, zondaar. Wat is dat voor iemand? Een zondaar. Jongeren, ik kan me voorstellen, je hoort het heel vaak, hè, dat woord. Zondaar, je bent een zondaar, dat heb je al vaak gehoord. Ik kan me ook voorstellen dat je er soms helemaal geen beeld bij hebt. Dat je denkt, waar gaat het nou over? Wat is het nou? Ik ben een zondaar, maar wat wordt dan bedoeld? Wat zijn het nou voor mensen, zondaren? Dan hoeven we maar terug te gaan naar vers 9 en 10 van dit hoofdstuk. En dan hebben we het antwoord, wat zondaren voor mensen zijn. Dus pak je Bijbel erbij, zou ik zeggen. Ik ga het zo langs, wat Paulus daar zegt. In vers 9 zegt Paulus, voor zondaren is de wet er. Wat zijn dat voor mensen? Het zijn ongerechtigen. Dat wil zeggen wettelozen. Mensen die Gods wetten aan hun laars lappen. Zondaars, dat zijn halstarrigen. Dat zijn opstandige mensen die zich niks aan God gelegen laten liggen. Die zich niet door hem willen laten gezeggen. Het zijn goddelozen. Mensen die net zo goed zonder God kunnen leven. Het zijn onheiligen. Mensen die heilige dingen verachten. Het zijn ongoddelijke, onreine mensen. Zondaars, dat zijn vadermoorders en moedermoorders. Mensen die hun ouders pijn doen met woorden. Met hun gedrag, misschien zelfs lichamelijk. Het zijn doodslagers, oftewel moordenaars. Zondaars, dat zijn hoereerders, ontuchtige mensen die verslingerd zijn aan porno. Het zijn mensen die ontrouw zijn, die buiten het huwelijk gemeenschap hebben. Het zijn die bij mannen liggen, anders geaarde mensen die niet willen vechten of die hun strijd hebben opgegeven en seksueel contact hebben met mensen van het andere geslacht, van hetzelfde geslacht. Het zijn mensendieven. Mensenhandelaars zouden we zeggen. Het zijn leugenaars. Je kunt denken aan het invullen van je belastingpapieren. Dat je dat oneerlijk doet. Het zijn meinedigen. Mensen die bij de kleinste dingen zweren. Ben jij het? Terwijl je zit op een reformatorische school. Dat zijn nou zondaars. Voelt u zich aangesproken? En jij? Gemeente, als wij ons nog nooit aangesproken hebben gevoeld bij het woord zondaar, dan hebben we ook nog nooit kerst gevierd. Want dat heeft alles met elkaar te maken. En als dat in vroege tijden nou wel zo was, hè, dat u daar niet bovenuit kwam, zondaar, ja. Maar inmiddels voelt u zich toch wat verheven boven al die zondaars. Oh, wat is het dan nodig om daaraan herinnerd te worden? Dat ben ik, een zondaar. Want ook na ontvangen genade, we willen er niet van weten, hè. Zondaar, zondaar. Blijkt daar dan niet uit dat u weggegroeid bent bij Christus en zijn genade? Maar zegt iemand, ik voel me helemaal geen zondaar. Ik weet wel dat het zo is. Ik snap wel dat ik het ben, maar ik voel er niks van. Nou, mag ik je huiswerk meegeven? Ga nou die lijst van zonden, vers 9 en 10, thuis eens langs. En ga dan eens per woord bedenken. Hou ik me daaraan of ben ik dat ook? Ben ik ook zo'n goddeloze? Ben ik ook zo'n ontuchtige? Dat wil de Heer zegenen. Zodat je erachter komt. Ik voel me wel zo goed vaak. Maar ik ben het helemaal niet. Ik ben een zondaar. Dat wil de Heer gebruiken. Want echt gemeente, hij doet het graag. door zijn woord en geest, jong en oud, laten zien wie ze nou zijn. Opdat ze Christus nodig krijgen. En meer nodig krijgen. Echt. Voor zulke zondaars, zegt Paulus, is de wet. En dan bedoelt hij nogmaals die vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat is de wet. Voor zulke zondaars is de wet. Want ja, die mensen hebben het nodig om die wetten van het Oude Testament op zich af te krijgen. Die mensen hebben het ook nodig om de 10 geboden, want dat is ook de wet, hè, te horen. U mag niet stelen, u mag niet liegen, u mag niet doden. Maar weet u wat nou het wonder is van onze tekst? Dan zegt Paulus eigenlijk, voor zulke zondaars is de wet, maar ook het evangelie. Voor hen kwam Christus nou in de wereld. Voor zulke mensen, die mensen waar we het net over hadden, hè. Voor zulke mensen is Christus afgedaald. Onder zulke mensen heeft hij nou willen wonen. Hij is gekomen voor mannen die hun vrouw ontrouw zijn geweest. Voor vrouwen die abortus hebben gepleegd. Hij is gekomen voor mensen die van de buitenkant misschien zo vroom zijn als wat. Maar van binnen zo wetteloos als het maar kan. Voor zulke. Christus kwam voor een John Newton. Nota bene. Een slavenhandelaar. Zo'n mensendief dus. Op zijn graf liet John Newton zetten. Predikant. Ooit een ongelovige vrijdenker. Slaaf van de slaven in Afrika. Werd door onze Here en zaligmaker Jezus Christus bewaard, genezen en vergeven. Hij werd gesteld tot predikant van het geloof aan welks verwoesting hij zo lange tijd gearbeid had. Voor zulke mensen kwam hij. Hij kwam voor een John Bunyan, om iemand anders te noemen. Bunyan. Kennen de kinderen hem? Die man die de Christenreis heeft geschreven. Hij vloekte. En op zondag deed hij van alles en nog wat. Wat God verboden had. Hij deed gewoon zijn eigen zin. Maar hij werd door Christus gered. En hij mocht hem dienen als predikant. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij heeft een voorliefde voor verlorenen. Maar zegt u, is Christus dan voor mij niet gekomen? Want ik voel me geen zondaar. Kijk nou eens goed naar de tekst. Wat staat er? Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaars zalig te maken. Hoort u daar niet bij? Ook al voelt u het misschien niet, maar bent u dan niet de grootste zondaar? Als je het wel bent, maar je voelt het niet. Je erkent het niet. Maar je bent het wel. En voor zulke zondaars kwam hij. Ja, hij kwam zelfs voor de grootste zondaar. Paulus. Paulus, onze vierde gedachte. Zelfs voor de grootste zondaar Paulus kwam hij. Ja, natuurlijk zegt u Paulus. Ja, dat was een apostel. Die grote apostel. Dat snap ik, dat hij voor Paulus kwam. Jawel, maar hoe was het daarvoor met Paulus? Paulus zegt, ik was een godslasteraar. Ik was een vervolger en ik was een verdrukker. Verdrukker, misschien kun je beter vertalen met, ik was een overmoedige. Ik was een onbeschaamde. Ik was een brutale tegenstander van u. Paulus, gemeente, we zijn eraan gewend, hij is een bekering. Maar denk er nou eens over na, die man die vocht tegen God. Hij vocht echt met hand en tand. En we weten allemaal, dan speel je met vuur. Want God laat dat niet ongestraft toe. Paulus was, zegt hij, de voornaamste van de zondaars. Hij bedoelt niet dat hij de rijkste was, de voornaamste. Nee, hij bedoelt de belangrijkste zondaar. Ik liep voorop in het leger van de zondaars, zoiets. Ik was de eerste, de voornaamste. Ik liep voorop. Hij was er toch die voorop liep in het vervolgen van de gemeente van Christus. Paulus was haantje de voorste om de groei van de gemeente van Christus de kop in te drukken. Hij was de meest brutale zondaar. Ja, naar het scheen ijverde hij voor God, maar dat zijn misschien wel de ergste. Als je denkt te ijveren voor God, maar het is tegen God. Maar nu het wonder, maar mij is barmhartigheid geschied. Genade, overvloeiende voor de voornaamste van de zondaren. Zou het dan voor u niet kunnen? Ik weet niet wat u allemaal uitgestopt hebt. En misschien is het wel vreselijk, ongetwijfeld. Want de kleinste dingen zijn vreselijk. Misschien denkt u het wel, ik heb me buiten de genade gezondigd. Mijn zonden die zijn zo erg. Die staan ook helemaal niet in vers 9 en 10. Zo erg zijn ze. Onvergeeflijk. Wacht even. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Dat staat toch in vers 10? Dat betekent et cetera enzovoort. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Paulus vergaf het zichzelf niet, zegt Kolberg in een preek hierover, dat hij de gemeente vervolgd had. Maar God vergaf het Paulus wel. En dat gaf Paulus zo'n vrede. En die vrede schenkt hij nou ook aan Paulussen op Urk in 2018. En dat wil hij doen, de laatste zondag van het jaar 2018. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ook mij. Oh, dat je het gaat zingen. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd ge in stro en in doeken gelegd. Ook voor mij. De grootste van de zondaren. Iemand zegt, moet ik dat nou ook kunnen zeggen? De voornaamste van de zondaars? Ik zal u zeggen, ik worstelde daar vroeger ook mee. Toen ik een jongen was van 15, 16 misschien. Ik weet niet meer precies, maar ik zei het tegen de ouderling na een catechisatieles. Ik zeg, ik voel me wel een zondaar. Maar ik voel me niet de grootste zondaar. Jongens, dat geef ik aan jullie door. Met name ook voor de jongeren. Wat zei die ouderling toen tegen mij? Al voel je je niet de grootste zondaar, maar God biedt je wel zijn genade aan. En dat zeg ik dan ook maar tegen jullie en tegen u die daarmee worstelt. Maar dan mag u ook bidden. Heer, mag ik mezelf meer leren kennen. Want wat is het vreselijk als je jezelf verheft boven andere zondaren, toch? Hij en zij, die zijn echt erger hoor dan ik. Dat zijn echt grotere zondaars. Dat is toch erg hè, als je zo denkt? Heere, leer me dat af. Leer me dat voorgoed af. Om het met Paulus te zeggen. Paulus, die grote in Gods koninkrijk. Hij zegt niet, ik was de voornaamste. Ik ben de voornaamste. Om daar nou nooit meer afstand van te doen. Zondaar, ja de voornaamste. En zo die geweldige diepte te mogen smaken. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren, ja, ook mij zalig te maken. Gemeente, dit woord is betrouwbaar. Want u mag met een hoofdletter schrijven. Het is Gods woord. En God is toch betrouwbaar of ligt hij? Nee toch. En daarom is dit woord al uw aanneming waard. Dit woord is het waard om aangenomen te worden door iedereen die hier zit en met ons meeluistert. Kerst 2018 is voorbij. Maar wie weet of u kerstfeest in 2019 zult meemaken. Weten we niet, hè? Daarom neem het toch aan. Neem hem toch aan. Christus Jezus. Die in de wereld is gekomen om zondaars te redden.